Ik merk dat vaak als ik met mannen werk, dat die dan... En ik ben de producer in de sessie, dan gaan zij mij alsnog allerlei dingen uitleggen over hoe ik moet produceren of hoe het allemaal werkt. En dat vind ik zo irritant en dat heb ik hier niet.
Het daagt je ook uit soms om met ander soort mensen waar je normaal misschien niet mee zit, ander soort writers die een andere werkwijze hebben, te zitten en daarvan te leren.
Samen sta je wel sterk. En ik denk altijd, ja, maar het is juist zo sterk dat ik het allemaal zelf doe. Maar andere mensen hebben ideeën die ik niet heb. En gecombineerd met mijn eigen ideeën is dat eigenlijk veel vetter dan alleen maar mijn eigen ideeën.
Er komt nooit voor dat je met alleen maar vrouwen in de room zit. En vooral geen vrouwelijke producers. Ik denk dat ik in mijn leven maar één keer met een vrouwelijke producer heb gezeten. Vandaag is de tweede keer. En dat zou gewoon eigenlijk veel meer moeten zijn, want ik weet zeker dat ze er zitten.
Dit is een podcast van Buma Stemra. Bij deze organisatie voor muziek auteursrecht zijn schrijvers, componisten en uitgevers van muziek aangesloten. En van al die mensen is slechts 14% vrouw. En daar wil Buma Stemra wat aan doen. Daarom gaan we in deze podcast het gesprek aan over gelijke kansen voor vrouwelijke makers in die Nederlandse muziekindustrie. Waarbij we het onderwerp vanuit zoveel mogelijk verschillende kanten willen belichten. We gaan het vooral hebben over oplossingen. Want wat kunnen we van elkaar leren en hoe werken we sneller toe naar gelijke kansen? Ik ben Merel Wielaert, in het dagelijks leven presentator bij Radio 1, maar nu jouw host in deze podcast. Ik ga in gesprek met diverse mensen uit het muziekvak over de vraag hoe we de kansen voor vrouwen in de muziek verbeteren. En vandaag doen we dat met een speciale aflevering, ter ere van een speciale gelegenheid. Elk jaar is 8 maart de Internationale Vrouwendag. Voor Buma Stemra extra reden om op die dag een all-female writing camp te organiseren. We zijn op locatie bij de Cruise Control Studios, waar de muzikanten muziek aan het schrijven zijn. Maar wat komt er nou allemaal kijken bij zo'n schrijfproces?
Soms begin je helemaal vanuit niks. Of sommige mensen pakken een gitaar of weet je wel, of een synth. Of... En soms zit je voor producers en die hebben gewoon 10 tracks waar ze vocalen op willen. Dus dan ga je daarop schrijven. Ja, het kan op allerlei soorten manieren starten.
We bespreken het Writing Camp met deelnemende muziekmakers Rani, Babs, Willemijn en Bel. Ik vraag ze naar hun persoonlijke ervaringen in de muziekindustrie.
Het grappige is dat hoe ik Writing Camp zie, is dat je proeft een beetje aan elkaar of zo. En als het klikt, dan heb je een contact gelegd. En dan ga je eigenlijk daarna echt nog soms samen iets doen. Want vaak is het toch best wel kort wat je de tijd die je hebt om echt iets te maken wat soort van substantieel goed is of werkt of zo. Je wilt vaak hebt toch nog meer tijd nodig eigenlijk om iets echt af te maken.
Ja, zeker omdat je vaak met nieuwe mensen zit. En het is toch best een kwetsbaar beroep. Dus je moet elkaar eerst wel een soort van leren kennen om je comfortabel te voelen, om je uit te spreken en om je ideeën te sharen. Maar je gaat eerst even kletsen en even zeggen van, oh, wat doe jij? En wie ben jij?
Wat maak je?
Ja, wat maak
wat
je?
Wat is jouw genre?
Nou ja, dat soort dingen. Zo van, dus dat kost wel even tijd. Dat hadden wij gisteren ook, toevallig. Dan ga je ervoor, maar daar heb je wel even tijd voor nodig. Het is fijn om de tijd te nemen.
Zijn er specifieke dingen die helpen, die je gewoon bij elkaar kan doen om te zeggen, yes, nu gaat de creativiteit stromen, mijn persoonlijkheid wordt op zijn gemak gesteld.
Ik ben altijd een beetje meer kat uit de boom kijken. Dus ik ben niet de eerste persoon die in de studio gaat zitten neurien met een melodie. Maar als iemand anders het doet, dan probeer ik dat heel erg te ondersteunen. En ook ongeacht wat mijn smaak is, wat ik mooi vind of niet mooi vind, probeer ik altijd te zeggen, ja, vet, ga hierop door. Dus dat soort van elkaar een beetje cheerleader of zo, cheering on, helpt wel. Want ik merk als je ook als iemand wat onzekerder is of zo, of ook bij mij, weet je, als die onzekerheid opspeelt, dan stopt het of zo. Dan durf ik ook niks meer te doen.
Herken je dat, Willemijn?
Ja, nou, het is grappig, want jij zegt, oh, ik ben niet de eerste die gaat neurien. Waarbij ik gelijk van, als ik een track hoor, dan moet ik nu... Ik moet nu gelijk in mijn telefoon die melodieën gaan opnemen. Want anders vergeet ik het, is het weg. En dan ben ik dus echt weg. De rest van de sessie. Dan denk ik, oh nee, nu kan ik niks meer bedenken. En dat is heel erg inderdaad vinden van, oké, hoe kan je daar samen een...
Ja, werkwijze.
Ja, een goede werkwijze uithalen. En dat is wel heel interessant of zo. En dat is ook goed. Het daagt je ook uit soms om met ander soort mensen waar je normaal misschien niet mee zit, ander soort writers die een andere werkwijze hebben, te zitten en daarvan te leren. En daar ook van, oké, dat is ook goed. Een beetje wel reflectie en...
Ja, want dat voel ik me hierbij. Was dat gisteren wel zoeken.
Ja.
En we waren op een gegeven moment, hadden we allebei een beetje zo'n frusto-momentje. Dat ik dacht van, ik weet het, ik probeer het gewoon. En jij zo, ik probeer het ook gewoon. En dat is gewoon dat wij een hele andere aanvliegroute hebben.
Ja,
en both are valid, zeg maar. Beide.
En je weet het ook niet van elkaar natuurlijk. Hmm. Want wij kennen elkaar niet. Dus het is een soort van, ik heb nu net ontdekt, de afgelopen 2 uur dat jij zo werkt.
Ja, precies. En dan moet je naar er...
Ja.
En hoe ik zelf eigenlijk ook alweer werk,
precies,
als ik het met anderen moet doen.
Ja, weer eventjes met je neus.
Maar super leerzaam wel.
Ja.
Muziek maken op een writing camp betekent dus nauw samenwerken. Maar artiest en producer Babs, die werkt het liefst zoveel mogelijk alleen. Waarom gaat zij dan toch de uitdaging van zo'n camp aan?
Samen sta je wel sterk. En ik denk altijd, het is juist zo sterk dat ik het allemaal zelf doe. Maar... Andere mensen hebben ideeën die ik niet heb.
Mm.
En gecombineerd met mijn eigen ideeën is dat eigenlijk veel vetter dan alleen maar mijn eigen ideeën.
Ja, en daar kom je nu dus achter.
Ja, precies. En dat wist ik ook wel van tevoren, van ik moet dit gewoon doen. Mm. Want dan ga ik gewoon waarschijnlijk iets maken of iets doen wat ik dus niet in mijn eentje had bedacht.
Ja.
Dat is wat het zo goed maakt.
En ben je als eerder op een soort writing camp of iets soortgelijks geweest?
Ja, een paar keer. En elke keer denk ik, dit is echt niks voor mij. Maar het zet me ook aan het denken en ik leer er wel van. Maar ik voel me wel een soort van ongemakkelijk.
Ja. Waarom heb je ja gezegd?
Omdat ik het wel echt heel belangrijk vind om uit mijn comfortzone te gaan. Ik denk dat creativiteit en inspiratie komt van momenten en plekken waar je eigenlijk ongemakkelijk voelt. Ik denk dat als je heel gelukkig bent en alles gaat goed in je leven en je bent de hele tijd comfortabel, dat op een bepaald moment je creativiteit een beetje verdwijnt. Want dan, waar moet je nog over schrijven dan? Of welke emoties moet je nog uiten naast die blijdschap?
Hmm.
Uit eerdere afleveringen weten we dat vrouwelijke muziekauteurs bij Buma Stemra en ook breder in de muzieksector ondervertegenwoordigd zijn. Ongeveer 1 op de 7 muziekauteurs is vrouw. En slechts 10% van alle producers. Omdat Buma Stemra er voor iedere muziekauteur wil zijn, wil de organisatie deze ongelijkheid aan het licht brengen. Om zo toe te werken naar gelijke kansen. Bijvoorbeeld met dit all-female writing camp. We spreken songwriter Rani en zij maakt, zoals ze het zelf noemt, powerful pop. En werkt vaker mee aan writing camps.
Een aantal keer, ja. Maar toch is het elke keer wel heel, heel anders. En vooral ook vandaag. Ik heb nog nooit een... Riding camp geweest waar alleen vrouwen waren.
Ja.
Dus dat is wel heel speciaal.
Ik zie je positief erbij kijken. Wat maakt het zo speciaal?
Ik loop hier... ik heb hier vaker wel gesprekken over... gewoon met andere songwriters. Dat er komt nooit voor dat je met alleen maar vrouwen in de room zit. En vooral geen vrouwelijke producers. Ik denk dat ik in mijn leven... maar 1 keer met een vrouwelijke producer heb gezeten. Vandaag is de 2e keer... En dat zou gewoon eigenlijk veel meer moeten zijn. Want ik weet zeker dat ze er zitten.
Ja.
Vaak wel vrouwelijke songwriters, dat zie je wel meer. Maar producers, nee.
En voelt dat dan ook meteen anders voor jou?
De sfeer is wel anders, dat kan ik wel zeggen. Het is wat zachter en wat meer elkaar... Er wordt meer gedacht om elkaar iets meer op elkaars gemak te stellen. Het is toch anders, ja.
Anders dus. En hoe voelt het dan voor Babs als een van die 10% vrouwelijke producers in het werkveld?
Er is wel meer ruimte om aan te geven wat je wil en wat je niet wil. Het gaat allemaal wat minder snel en het is wat minder zo van... Oké, kom, we gaan dit doen. Punt. Het is echt meer in overleg. Er is meer communicatie.
Ja.
En het is gewoon wel een hele fijne, veilige sfeer eigenlijk. Ik voel meer ruimte om gewoon te praten en over wat ik van iets vind en hoe ik wil dat we het doen. En ik voel me ook serieuzer genomen als producer. Ik merk dat vaak als ik met mannen werk, dat die dan... En ik ben de producer in de sessie. Dan gaan zij mij alsnog allerlei dingen uitleggen over hoe ik moet produceren of hoe het allemaal werkt. En dat vind ik zo irritant en dat heb ik hier niet.
Even terug naar het tafelgesprek. Wat vinden Bel en Willemijn hiervan?
Ik heb wel echt K-sessies gehad, zeg maar. Ja. Gewoon dat ik dacht van... Met mensen die heel veel geldingsdrang of heel. En soms vind ik ook, ik weet niet hoe jij dat hebt binnen mij, dat soms ook dat je met te veel mensen wordt en te veel songwriters wordt gezet. Heb je 1 producer en 3 songwriters. En dan denk ik, ja, dat is ingewikkeld.
It's too much.
Ja, dat ligt heel erg inderdaad aan de mensen. En als er iedereen inderdaad zo'n hele zware geldingsdrang heeft, dan wordt dat echt wel een soort haantjesgedrag.
Ja. Ja. Maar waar ligt die geldingsdrang dan aan?
Vaak heb ik het gevoel dat het onzekerheid is.
Ja.
Of een soort van mensen die dus... Ik refereer nu in mijn hoofd even aan een voorbeeld van een sessie waar ik in zat. Een tijdje terug met een aantal mensen waarbij iemand binnenkwam. En die kwam echt zo... Het begon helemaal in het Amerikaans. En ik zei, oh, hij is American. Oh. En toen was hij zo, nee, ik ben gewoon Nederlands. Ik zei, oh, okay. Okay, switch. En hij kwam de ruimte in met, ik ben gesigned met dit label. Ik zei, oh, ken ik niet. Hij zei, ken je dat niet? En ik heb dit. En hij begon een soort van lijstje op te noemen van hoeveel vette dingen die je had gedaan. Super tof. Alleen dat is niet. Mij gaat het niet daarom. Mm-hmm. Ik wil weten wie jij bent en leuk hoe we samen gaan schrijven of zo. Ik hoef niet een cv.
Mm.
En het voelde heel erg zo van alsof hij zich even moest
groot maken.
Maar op dat moment, weet je, er zaten nog 2 andere songwriters in en iedereen in die sessie begon een soort van te zingen en te doen. En ik zat in een hoekje en ik dacht alleen maar, oh my god, haal me hier weg.
Paniek.
Ik ga hele suggestieve dingen zeggen hoor. Maar ik hoorde vooral het woord hij veel vallen in deze context. maakt dat uit? Want ja, het is toch internationale vrouwendag. Dus ik gooi het maar even op. Maar nu werk je alleen maar met vrouwen.
We hadden het hier gisteren over. En onze ervaring daarin is heel anders.
Ja?
Vond ik opvallend gisteren.
Ik heb niet per se... misschien is een very unpopular opinion.
Mag gewoon.
Nou ja,
dat is jouw ervaring.
Ja, ik heb niet gelukkig geen hele vervelende ervaringen met haantjesgedrag bij mannen.
Hmm.
Wat natuurlijk wel gewoon veel voorkomt. Eigenlijk juist wel dat ik ook wel veel bij vrouwen zie dat er dat ellebogen, dat juist wel heel erg gebeurt.
Hmm.
Maar ik denk dat dat ook wel komt vanuit een plek van... Ik denk dat vrouwen toch nog steeds een beetje voelen dat ze die competitie aan moeten gaan.
Weet je, dat krabbenmand-effect.
Ja, zo van, ik moet mijn plekje. Ja. En dat is gewoon wel jammer. Maar misschien zit dat ook nog wel meer in mijn hoofd, omdat dat hier af en toe.
Ja, want ik heb dus dat ook, maar dat is dus ook grappig. Dat is ook weer perceptie dan. En want ik heb dat gevoel dus helemaal niet nu. Dus dat is grappig dat wij dan ook vanuit een ander perspectief dan het, dus een hele andere ervaring hebben in dezelfde groep.
Ik vind ook die competitie hier nu niet hoor. Ik vind het heel leuk en het is heel gezellig, een veilige sfeer.
Ook zelf voor op je hoede, hè? Als je het in het verleden wel hebt meegemaakt, dat je ook anders erin, anders erin gaat. Het is als maker dus belangrijk om sterk in je schoenen te staan, ook op zakelijk gebied. En om de makers daarbij te helpen, werken ze op het Rise Up Writing Camp met een app, Session Studio. Daarmee kun je gedetailleerd bijhouden wie welke melodie of tekst heeft geschreven. En dan is meteen duidelijk wie voor wat credits krijgt en wat je fair share zou moeten zijn. Ja, dat lijkt mij best handig in zo'n creatief proces.
Ja, ik denk dat het wel heel waardevol is. Ook voor jezelf, voor je eigen administratie. Want dat kan soms ook wel in de chaos lopen. Vooral met creatievelingen.
Ja.
Maar ook inderdaad... Ja, je doet iets wat je leuk vindt en het is je passie. Maar ja, je moet er uiteindelijk aan het einde van de dag ook wel van kunnen leven. En ja.
Ieder zijn fair share hebben.
Ja,
ja,
zeker.
Ja, ik denk dat het wel veel gebeurt dat mensen een bijdrage leveren die best wel belangrijk is. Maar dat die mensen dan wel vergeten worden in het financiële gedeelte. Of dat die mensen gewoon volledig van weggeschreven worden. En in de muziekindustrie is dat zeker met schrijverskampen en sessies, word je gewoon heel vaak niet betaald voor je harde werk. Dat vind ik wel iets heel vreemds.
Ik ben nooit echt heel erg bang dat ik mijn share niet krijg. Want ik ben best gebackt. En als ik het zie, dan zeg ik er wel wat van. En gelukkig is dat ook nog nooit gebeurd. Dat ik niet mijn fair share heb gekregen. Ik denk, misschien helpt het wel. Misschien ook meer om het te onthouden, denk voor mij.
Ik vond het wel lekker dat je inderdaad alles op één plek hebt. Maar het is wel grappig dat je dit aankaart, want ik zit nu toevallig midden in een tijdje geleden allemaal sessies gedaan. En ik krijg nu zeg maar voorstellen voor shares. En dat ik wel denk, waarom? Maar dit is niet wat ik wil eigenlijk wel iets meer. En dan in de zin van, eigenlijk was het een writing camp, dit specifieke nummer, waarbij je een soort van equal split zou doen. Maar dat hebben we nu niet. Dat voorstel krijg ik nu niet. Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik vind het heel moeilijk om in een sessie, zoals gisteren heb ik er dus wel over nagedacht en durf ik het dus niet te doen, van zullen we gewoon alles dan equal splitten als het er iets mee gebeurt? Terwijl ik denk, eigenlijk is het een hele fijne app om, of een heel goed systeem om dit soort afspraken te maken voordat je weet of de track uit gaat komen.
Ja,
zeker.
Want dan maakt het nog niet uit, zeg maar. En op een gegeven moment gaat het dan misschien wel uitmaken. En dan moet je ineens, weet je wel, met een mes op tafel en gaan onderhandelen. En dat is iets wat ik heel moeilijk vind.
Ja, je maakt ook elke keer je stem klein als je iets probeert aan te kaarten.
Ja,
Mag ik gewoon maar bij bestaan? Deze gesprek is geopend. Het zijn equal split.
Ja, oké, check. Dan zet ik dat zo even in die app. Ja.
Bij mij is het altijd zo vanzelfsprekend of zo, dat als ik in een sessie zit, dan zijn die splits gewoon equal.
Ja. Nou, maar het klinkt wel alsof het in ieder geval ertoe doet. Dus jullie zijn er wel mee bezig. Is dit belangrijk dat er dus zoiets bestaat, met of zonder die app, dat je dat gewoon inderdaad goed bijhoudt, ook voor de emancipatie van artiesten zelf?
Het is ook
zelf
een stukje professionaliteit, denk ik. En kijk, ik ben best wel een stevige dame, zeg maar, in dat opzicht dat ik ben er wel of zo. Maar ik vind dit soort dingen dus moeilijk. Ik ben er ook niet goed in. In het juridische aspect. Ik kan niet goed contracten lezen en dat soort dingen. En ik merk dat ik inderdaad, wat jij zegt als vrouw, dat ik dus toch een beetje dat soort van, oh, ik snap het niet. Doe. Terwijl ik eigenlijk niet zo ben. Maar ja.
Voel jij je ook als je dan als je over splits begint of een onderhandeling ingaat, ik weet niet of je dat zelf doet.
Ja.
Voel je dan ook snel van, oh, ik kan niet om meer vragen, want ik ben bang dat ze me misschien helemaal van die track afhalen. Of misschien hebben dat.
Ja, ik ben niet eens, het is heel suf, maar ik ben niet eens bang dat ze me van die track afhalen, maar ik ben bang dat ze me dan
niet aardig vinden.
Ja.
Oh ja.
Want je hebt zo'n leuk proces gehad en je bent blij met wat eruit is gekomen. En dan ga je nu ineens soort van, hallo.
Ga je de band verneuken?
Ja, ik snap dat wel. Ja, ik ben nu wel, ik vind het dus nu niet zo heel erg meer, het maakt me nu niet zo heel veel meer uit of mensen me aardig vinden.
Ja, heel goed.
Heel lekker.
Ik ben er wel echt van afgestapt. Ik denk, weet je, dan vind je me niet aardig. Er zijn genoeg mensen die mij wel aardig vinden. Ik vind het allemaal gescheten.
Muziek schrijven, de studio in en alles opnemen. Hier ontstaan nieuwe liedjes. En daarna dan, hoe pak je als muziekmaker de promotie van je werk aan?
Ja, Instagram is eigenlijk mijn go-to.
Ja.
Maar tegenwoordig ook zit ik ook wel op TikTok.
Ja.
En
wat is het dat deze twee sociale media anders voor jou functioneren, dat je nu nog neigt naar Instagram?
Instagram, dat doe ik veel langer, dus dat begrijp ik beter. En ik heb het idee dat TikTok eigenlijk soort van iets van de nieuwe generatie is. Het is echt hele andere content wat het goed doet op TikTok dan wat het goed doet op Instagram. En ik vond het eigenlijk heel frustrerend toen TikTok kwam, want er zijn de hele tijd veranderingen van social media apps die populair zijn. Toen ik opgroeide was het MSN en toen Hives en toen Facebook en toen Twitter. En het is heel vervelend als je iets opbouwt op een platform en je hebt veel volgers en veel interacties en niemand gebruikt Facebook meer. Stop maar gewoon met Facebook. Yeah. We hebben iets nieuws. En je moet weer vanaf nul beginnen.
Yeah.
Er zit best wel veel tijd in om zoiets te begrijpen. En tegelijkertijd vind ik social media gewoon niet leuk. Want
je ziet het echt als part of je werk eigenlijk.
Ja, en ik heb er gewoon best wel veel moeite mee. Want als je dus goed wil doen, dan moet je er de hele tijd op zitten. Dan moet je de hele tijd op je scherm. En dat de hele tijd het consumeren van die snelle media. En daar word ik gewoon niet gelukkig van.
Maar zie je het als een soort noodzakelijk kwaad? Dat als je artiest bent, misschien zelfs wel al helemaal als je zeg maar een autonome artiest bent, labelloos. Ja. Ben je dan wel echt afhankelijk daarvan? Zijn er andere wegen voor promotie?
Nee. Je kan echt niet als artiest zonder social media. Zeker als je geen label hebt. Sterker nog, als je bij een label wil, dan gaan ze gewoon kijken hoeveel volgers je hebt op TikTok. En als je er niet genoeg hebt, dan hebben ze geen interesse. Dat is heftig. Dat is de wereld waarin we nu leven. Ik vind het wel soms heftig dat het van je verwacht wordt als artiest. Dat je ook een influencer kan zijn. En dat je ook een boekhouder kan zijn. En dat je ook een marketeer kan zijn. Want ja, jij maakt liedjes en dat is wat jouw ding is. Tegenwoordig wordt er gewoon heel veel meer van je verwacht en gevraagd. Terwijl dat je mooie liedjes schrijft, betekent niet dat je super goed bent in content bedenken. Ik zeg altijd, als ik geen artiest was, dan had ik geen social media.
Social media lijkt dus een noodzakelijk kwaad als het gaat om promotie. Maar het geeft makers ook meer autonomie in de muziekwereld. We spraken hier aan tafel over met Bel en Willemijn.
Ik ben ervan overtuigd dat het muzieklandschap qua labels er over 5 jaar compleet anders uitziet. De rol van de labels gaat heel erg veranderen. En dat zie je nu ook al. Steeds meer artiesten gaan independent. Mensen kunnen op hele andere manieren hun publiek bereiken. Heb je een label niet per se voor nodig.
Ja.
Een label wat het op dit moment is niet meer dan een promomachine. En een netwerk wat je eigenlijk... Alleen je geeft er best wel veel voor op.
Financieel.
Maar ja, deals vroeger, je tekende gewoon 80% weg.
Ja,
bizar.
En dat is nu al, dat is in de afgelopen paar jaar al veranderd. Het is nu meer 50-50. Maar als ik erover nadenk hoeveel geld ik op dit moment nog aan mijn label geef, toenmalige label, steekt dat heel erg aangezien ik niet eens een pensioen kan opbouwen.
Ja.
Ik denk dat steeds meer artiesten dit gaan inzien. En die promo, dat is eigenlijk waar je een label veel voor nodig hebt. Dit is weer ook weer een hele tak van sport. Dat kan je niet zelf doen. PR, promo is een netwerk. Je moet de telefoonnummers hebben. Je moet de redacties kennen. Je moet, weet je wel, mensen kunnen...
Het is gewoon een baan erbij.
Het is echt een baan. En dan hebben we het nog niet eens over social media.
Ja.
En dat is nog weer... Dat is ook weer een hele creative...
Maar dat is wel wat er promotietechnisch ook heel erg veranderd is. En waardoor het voor labels heet onder de voeten wordt. Hè? Ook mede door social media hebben artiesten ontdekt. Wacht eens even. Als ik hier goed in word, kan ik een heel groot gedeelte ook zelf doen. In plaats van dat ik 80% weggeef aan mensen die ongetwijfeld op hun manier ook hard werken. Want
natuurlijk.
Ik kan me voorstellen dat, want jij zei net, ik doe helemaal niet aan promo. Maar volgens mij heeft social media een belangrijke rol gespeeld, toch? In wat je doet of maakt.
Ja en nee. Ja, ik ben nu geen artiest meer. Dus ik heb dat sowieso natuurlijk wel een beetje losgelaten. Maar ook als songwriter moet je natuurlijk wel enigszins zichtbaarheid hebben. En jezelf nog een soort interessant... houden, I guess. Voornamelijk... Kijk, tuurlijk, je kan... Het is ook wel een beetje een keuze als songwriter, denk ik. In hoeverre en in wat formaat je dat wil doen. Ik denk niet per se dat het heel erg... Soms kan het uitmaken, maar als songwriter denk ik wel echt minder dan als artiest.
Maar wat weegt mee in die keuze dan? Je kan, als ik het mag samenvatten, is het dus... je kan kiezen om jezelf heel erg out there te stellen. Maar het hoeft niet. Wat is dan je overweging? Wil ik rijk worden of niet? Wat geeft de doorslag?
Ik heb gewoon echt niet zo heel erg de behoefte... om mezelf heel erg op social media te laten zien. Misschien ook omdat ik nu echt wel zoiets heb van... is het heel erg nodig... Ik heb mijn ding en het gaat goed.
Want ik keek net, want ik ging er net even op social toevoegen. Ik keek even naar jouw profiel en toen dacht ik... Kijk, jij gebruikt social media denk ik ook op een andere manier. En jij hoeft niet je nieuwe single zelf te pushen... en jezelf een interessante persoonlijkheid te geven... zodat mensen naar je muziek luisteren. Hoe jij social media meer gebruikt... denk ik, of waar het voor jou zeg maar meerwaarde heeft, is eigenlijk bijna als van, dit zijn mijn achievements.
Ja.
En als ik zie dat jij een track in de billboards hebt gehad, weet je wel, dan denk ik, wow, serious songwriter.
Nou ja, dat met liefde gooi daar schrijven. Een beetje promotie op natuurlijk.
Ja,
dat
maar je laat dus
een story.
Ja, maar het kan je dus wel klussen opleveren als zeg maar iemand via kijkt even op je profiel en denkt, oh, dit is echt, oh, wow, zij heeft dus echt skills. Misschien kan ik haar wel in een sessie zetten met mijn artiest die hier. Dus het is een beetje een soort van je etalage.
Ja, bijna wel.
Op welke manier je het ook doet,
Het is hoe dan ook hard werken om het te maken in de muziekwereld. Een wereld die nog steeds gedomineerd wordt door mannen. De muziekmakers die je vandaag hoort dragen bij aan de representatie van niet-mannelijke artiesten, producers, songwriters, performers, noem het maar op. Ja, wat mij betreft fantastisch. Je hoort hier Willemijn, Bel, Rani en Babs. Waar zijn ze zelf eigenlijk het meest trots op in hun carrière?
Het is zo leuk dat ik gewoon eindelijk op een punt ben dat ik kan zeggen, oké, ik kan hier gewoon mijn brood mee verdienen. Ik hoef me nergens druk om te maken. Ik doe wat ik leuk vind. Ik maak muziek die ik echt leuk vind. Het komt in de billboards. Ik heb platina, weet ik het. En het gebeurt allemaal. En ik denk dat ik daar nu heel erg trots op ben.
Ja.
Dat ik een jaar geleden, denk ik, zat ik met een vriendinnetje wat te drinken. En ik zei, ik heb toch ineens gewoon zo, ik heb een heel goed jaar gehad, financieel. En toen zat ik helemaal ineens te huilen. Ik zeg, ik heb het gewoon eindelijk gedaan.
En dan waar ik het meest trots op ben, denk ik, en waar ik mijzelf het soort van meest succesvol in vind, is dat ik een soort van heel solide project heb, dus basis heb met mijn muzikale partners, Bas, met wie wij Cut Underscore hebben we al 10 jaar een soort. Het begon als een klein soort babytje. En het is nu een soort van flinke puber, zeg maar. Wij zeggen heel erg tegen elkaar, we willen gewoon heel erg maken wat wij vet vinden. En dan kijken we wel wat er gebeurt. En tot nu toe heeft ons dat ook financieel wel geen windeieren gelegd. Dus dat scheelt. Dus we gaan zien wat er gaat gebeuren. Maar dat voelt een soort van als een volwassen wording als artiest. En daar ben ik trots op.
De zelfverzekerdheid die ik over de jaren eigenlijk heb opgebouwd. Waar ik eigenlijk begon als echt een heel verlegen meisje die niet zo heel erg durfde in de sessies. Mm. Toch wel de ideeën had en ja, maar toch niet heel erg altijd durfde te zeggen wat ik wilde. Naar iemand die veel meer weet wie ik ben en wat ik kan. Mm.
Recentelijk heb ik meegedaan aan Wie is de Mol. Dat is nu op tv. Mm. En dan denk je, nou, dat zegt niet zoveel over jou als artiest, toch? Nee. En waar ik heel trots op ben, is dat ik krijg nu de hele tijd moeders die mij berichten stuurden met, dank je wel dat jij mijn kind zo inspireert. We kijken nu naar jou op tv en we zien gewoon hoe jij jezelf bent. En dat jij, liever een pak aandoet dan een jurk. En mijn dochter zei, ja, dat voel ik ook zo. En ik wil je daarvoor bedanken. Want die representatie die jij nu brengt door gewoon op tv te zijn, dat is representatie die nodig is en die er weinig is. En dat is voor mij altijd zo'n drijfveer geweest. Dat ik dacht, ik heb ook in mijn jeugd echt een representatie gemist. En om dat nu zelf te kunnen doen, dat is gewoon mijn droom.
Dit was de Rise Up podcast, Vrouwen in Muziek. Een productie van Buma Stemra. We gaan graag via de socials of in een van onze panels en events met je in gesprek over dit onderwerp en de oplossingen. In de vorige afleveringen van de podcastserie hebben we het onder andere gehad over onderwijs, mediamuziek en programmering. Ook deze vind je allemaal in je favoriete podcast-app.